Kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze gezamenlijke dienst waarin voorgaat proponent J.K. Abbink uit Friezeveen. De schriftlezing zal zijn uit Handelingen 10, vers 9 tot 17 en vers 27 tot 36. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DV zondag 28 juli. Om 9:30 in Kerkwijk gaat proponent C. Schreur uit Azië voor en in Bruchum hoopt voor te gaan dominee Bos uit Benschop. Om 6:30 hoopt voor te gaan dominee T.J. Korten uit Bovenharingsveld in een gezamenlijke dienst in de kerk van Bruchum. Collecte, de eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang is psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan vanavond in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we dit samen zijn voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 19... En daarvan het vijfde vers des Heren, vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Het vijfde vers van Psalm 19.
Thank you.
Gemeente, in antwoord op de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Dan doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij de Bijbel gaan openen, laten we ons eerst verootmoedigen in gebed. De Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook om de opening van ons hart. Laat ons bidden. Levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in u leven wij, in u zijn wij. In u wandelen wij, slapen wij, doen wij van alles en nog wat. Dat diepe besef dat u alom tegenwoordig bent, dat u ons leven meer draagt dan dat wij in onze stoutste vermoedens durven geloven. U die veel hoger bent, Heere, dan het hoogste idee dat wij in onze gedachten kunnen hebben. U die veel breder uw evangelie laat verkondigen dan dat wij bedenken kunnen. Heren, wij roepen u in dit gemeentegebed aan dat u ons het diepe besef geeft dat onze bestemming alleen maar u bent. Uw Zoon heeft het gezegd, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En nu denken wij heel vaak dat dat pas begint als wij onze laatste adem uitblazen. Maar dat kennen van u en dat dat het eeuwige leven is, dat begint al als we jong zijn. En het kan alleen door uw Heilige Geest. En het mooiste voorbeeld is nog altijd Johannes de Doper. Opsprong in de baarmoeder van Elisabeth. En Heere, nou bent u een wonderdoende God. En tegelijkertijd is er aan onze kant nog altijd een beperking. Dat wij niet kunnen zien met die ogen waarmee u kijkt. En als wij uw Heilige Geest ook vanavond niet ontvangen of reeds ontvangen hebben, maar de werking is daarvan niet actief, dan kunnen wij uw Koninkrijk niet zien en ook niet binnengaan. En tegelijkertijd, Heere, liggen wij ook in een gemeenschappelijke zonde. En dat is dit, dat wij eerder geneigd zijn om het schepsel, het zichtbare, het materiële, te eren en te prijzen, dan dat wij u de Schepper eren en erkennen. En daarom bidden wij u ook moedig. Doe ons weer eens voor het eerst of opnieuw geloven dat uw Heilige Geest het is die ons alleen de weg kan wijzen. Dat al onze wijsheden aan de kant gezet mogen worden, zoals we het ook zullen horen vanavond bij een Petrus, dat hij die in de Joodse of in de Israël godsdienst grootgebracht was, dat hij moest leren om andere volkeren niet onrein te achten. Heere, wij kunnen zo met onszelf bezig zijn dat we onze buurman en onze buurvrouw onrein achten boven onszelf. Maar u bent die geest die ook werkelijk grenzen verbreekt, grenzen laat ophouden en dat dezelfde God verkondigd wordt aan een ieder. Heren, we hoorden van Oekraïense mensen, de taal niet machtig. Oh, wat een ellendige vakantie is het dan eigenlijk als we geen hulpmiddelen hebben. Zo zijn er niet alleen mensen in Roemenië, Bulgarije, Oekraïne. Heren, u hebt de scheidsmuur tussen Jood en Heiden, u hebt het doorbroken. En u wilt het monotheïsme van Israël, u wilt het wereldwijd verkondigd hebben. Mag ook vanavond ook de dienst gebruikt worden. Dat we gaan zien, heren, dat al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen tot u zullen komen, Heer. Want Heer, als er één God overblijft in deze hele wereld, dan zijn er ook geen oorlogen meer. En dan is de duivel gebonden. Zolang er nog twee goden zijn op deze aarde, kan er altijd nog oorlog zijn. Doe ons dat beseffen, ook als wij bidden om vrede. Koning van uw kerk, wil krachtig uw woord openen. Wil de prediker, Heer, die ook voor de derde keer hier staat, geeft dat de gemeenten die opgekomen zijn geen last zullen hebben van hem. Dat uw woord vrij mag vallen, maar ook in het luisteren, Heer, wil mogelijk alle vormen van zorg die wij bij ons kunnen hebben, wat ons aankleeft, wilt u het opzij zetten. En mag uw woord zodanig vrij vallen dat we straks ook naar huis mogen gaan. En dat we het mogen getuigen. Het woord heeft mij opnieuw vernieuwd en aangeraakt. Want Heere, kan het om minder dan dat. We hebben het niet verdiend, maar wilt u het geven. Uit vrije gunst die eeuwig u bewogen heeft. En dat in hem, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die het verbond vernieuwt. Omdat hij het is geweest. U, Heer Jezus, de enige monotheïst. U hebt uw Vader altijd gediend als enigste. Vandaar dat u bijzonder, uitnemend, oneindig bent verhoogd in de hemel. Laat iets van uw verhoging ook in onze zielen merken. Dit alles bidden we u en danken we u in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we gaan vanavond de Bijbel openen in Handelingen 10... En we lezen daarvan de versen 9 tot en met 17 en vervolgens vers 27 tot en met 36. Handelingen 10, vers 9 tot en met 17. En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden ongeveer op het zesde uur. En hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl Zij het eten bereiden, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toekomen dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem: sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei: beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem: wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot driemaal toe en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En dan lees ik verder bij vers 27. En terwijl hij met hem sprak, dus Petrus met Cornelius, ging hij naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zeide tegen hen: weet u dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan? Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt ontboden. En Cornelius zei: 4 dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast en op het 9e uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij en die zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast in het huis van Simon, de leerlooier, bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toegestuurd en u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig in de tegenwoordigheid van God om alles te horen wat u door God bevolen is. En Petrus opende zijn mond en zei: ik zie nu in waarheid dat God niet iemand is die niet iemand om de persoon aanneemt, maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. Tot zover, gemeente, onze schriftlezing. Uitgangspunt kunt u vinden in vers 15. Die woorden: wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En daaraan verbonden het gedeelte uit vers 28... dat Petrus het zegt: maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Gemeente, thema voor de preek. U zult misschien denken: het wordt een preek naar Cornelius toe. Nee, het was een preek voor Petrus. We gaan dus vanavond luisteren naar een preek voor Petrus en daarbij tussen haakjes en een spiegel voor ons. Maar omdat de stof nogal even een inleiding behoeft, zal ik eerst de stof wat inleiden. En dan komen we na een kwartiertje wel bij ons tekstvers uit. Maar we gaan eerst nog zingen van Psalm 96. En daarvan het eerste, het tweede en ook het derde vers. Zingt een nieuw gezang de Heere. Het tweede: nu moet uw tong de heiden noden of nodigen. Al de afgoon zijn slechts ijdelheden, het derde vers. Dus 1, 2 en 3 van Psalm 96. gemeente. U kent misschien wel vanaf de zondagsschool het verhaal over Petrus. Een wit laken, aan de vier hoeken gebonden, kruipende dieren, viervoetige dieren, de vogels van de hemel. Petrus is net op het dak om te bidden. En dan komt zomaar in een vertrekking, in een vervoering van zijn zintuigen, komt dit beeld op zijn netvlies. Het zakt voor zijn ogen naar beneden. Afgezien van het feit dat het ook weer opgetrokken werd. En daarbij die woorden, sta op Petrus, slacht en eet. Jonge mensen, een kleine overhoring vanavond. Betekende dit dat Petrus nu voor het eerst een broodje ham of een broodje varkensvlees mocht eten? Of weet je al de diepere betekenis? Want ik zou jullie beslist en ook u beslist op het verkeerde been zetten. Als het om een spijswet zou gaan, eerst mocht ik dat niet eten en nu mag ik het wel eten. En daarom val ik maar gelijk in deze inleiding met de deur in huis. Wie, gemeente, zijn die dieren? Die viervoetige, die kruipende en die vogels. Wie zijn die dieren? Ik kan u snel helpen met de uitleg ervan als we het verband pakken. Er staat in vers 28, ik mag geen mens meer onrein of onheilig noemen. Dus dat dier is een figuurlijk dier en het verwijst naar een mens. Of in vers 35, maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem wel gevallig of aangenaam. Dus ik moet vanavond een verbinding leggen tussen die dieren die Petrus ziet en de mensen waarnaar het verwijst. En gemeente, ik geef onmiddellijk toe, wij leven in 2024. En het is dat ik me ook bezig hield met dieren in de Bijbel. En heel vaak worden koninkrijken, ook soms agressieve koninkrijken, worden vergeleken bij een dier. Een luipaard, bijvoorbeeld het boek Daniël. Neem bijvoorbeeld Jacob en Mozes, die profeteren over Oud-Israël. En geven bepaalde stammen dierennamen mee. Ik denk zelf aan onze Heer Jezus Christus, die ook heel vaak een dierennaam in de mond nam. Zelfs tegen Herodes, een man uit Edom, zegt tegen die vos, een dier. Maar ook andere namen komen voorbij, zwijn, hond. Geeft het heilige de honden niet. Addergebroed, nou, wij zijn dat niet meer zo gewend. Wij zouden dat echt straattaal of scheldtaal vinden. Maar in die tijd verwees dat vaak naar een volk dat een bepaalde god diende of een afgod diende. En dat werd dan neergezet onder het beeld van een dier. Denk aan onze oud-Hollandse liederen. In april hield ik een lezing daarover. En ja, dan zie je ook van die dierennamen voorbij komen. De spek, dat was dan de Spanjaard. En een spek is niemand minder dan een varken of een zwijn. Het was geen scheldtaal, maar het bleek gewoon bijbeltaal te zijn. U zegt nou, dan heb ik nog wel een vraag. Wat betekent dan een reindier? Of wanneer ben je dan een onrein dier, een rein mens of een onrein mens? Nou, Israël was opgevoed in het monotheïsme, één God dienen. En dan was je ceremonieel rein. Maar heel veel volken om Israël heen dienden meerdere goden. En daarom waren ze onrein of ze dienden de ene ware God niet. En dat is eigenlijk het verband, gemeente. Israël, God heeft Israël geleerd om één God te dienen. Ze gingen wel alle kanten op. Maar de buurvolken, die hadden vaak andere goden en ook meerdere goden. En ja, onder die verdenking van Petrus lag ook Cornelius de hoofdman, de Romein. Wie was Cornelius eigenlijk? Het bleek later dat Cornelius wel één God diende, maar hij was niet besneden. Eigenlijk zat hij tussen een meelevende persoon van de synagoge en een Jodengenoot in. Want iemand die door religie het Joodse geloof had aangenomen, die was wel besneden. Maar Cornelius was iemand die wel de ware God, die één ware God diende, de God van Israël. Maar tegelijkertijd was hij niet besneden. En daarom was hij zat overal een beetje zo tussenin. Gemeente, nog even een paar punten ter inleiding, dan gaat u het beter begrijpen. Als u zou moeten zeggen, wie is eigenlijk een heiden? En wie is eigenlijk een Jood? Als ik vanuit Joodse ogen kijk, of vanuit de ogen van Petrus, en ik kijk naar anderen, met andere gewoonten, met andere gebruiken, dan vind ik een goede omschrijving in Efeze 2. Bedenk dat u voorheen heidenen was. 1. Onbesneden, zonder verbond, zonder belofte, zonder Christus, zonder hoop, zonder God in deze wereld. Dus, als je een heiden was, dan was je niet Joods, niet Israël. Kijk, ik kan natuurlijk ook het woord heiden gebruiken als een heidebewoner. Niks mis mee. Maar dan geef ik het een landschapskenmerk. Een heiden woont op de heide. Maar hier moet u zien dat als het gaat om heidenen, dan was het gewoon alles wat niet Joods was. Alles wat niet één ware God diende, dat was een heiden. Hoe was het ook alweer begonnen, gemeente, in Israël? Het was ooit begonnen met Abraham. En dat is best opvallend. Abraham was ooit een afgodendienaar. Jozua 24 vers 2 zegt het. God heeft hem tussen de volkeren vandaan gehaald en heeft hem één ware God laten dienen. Wij zeggen daartegen monotheïsme. U zegt eigenlijk, nou ja, dus iedereen die DNA Joods is, iedereen die wat religie, de Joodse religie heeft aangedaan, die zien wij als Joods. En dan een hele scherpe sprong, dan het hoekje om en dan alles is, de rest is heiden. Nou, gemeente, lach het maar zo eenvoudig. U begrijpt wel, ik kan niet in details treden. Maar toch heb ik vaak nog een vraag en u weet wel dat ik met dat onderwerp ook veel bezig ben. Ik ben ook vaak nog geneigd te vragen naar een vergeten aspect. Als ik een Jood zou tegenkomen, bijvoorbeeld met pijpenkrullen, dan zou ik die persoon willen vragen, maar zeg, waar zijn nou jouw 11 broers, Ruben tot en met Benjamin? Waar zijn ze? Ze zullen mij antwoorden, ze zijn verloren gegaan in het land van Assyrië. Maar de grote vraag is of dat zo is. God had beloofd dat ze een vader, dat zijn nazaat een vader van vele volkeren zou worden. U weet, in het oude Israël waren ze de Jood in het zuiden, het tweestammenrijk, in het noorden het tienstammenrijk. Dat tienstammenrijk is inderdaad naar Assyrië gegaan. En is verder naar Siberië, Rusland, Europa gegaan. Hebben zich wereldwijd uitgestrekt, maar zijn een tijd niet onder het verbond geweest. Lo ami, niet mijn volk. En ik word positief, word ik getriggerd door wat Johannes schrijft in zijn evangelie. Wat hij schrijft in Johannes 11, dat toen Jezus zijn offer bracht, dat had ook ten doel om de verstrooide kinderen van God, de verstrooide verbondskinderen van God, om die weer bij elkaar te krijgen. Dat 10 stamrijk, 2 stamrijk weer 12 zou worden. Maar goed, ik noem het even, ik ga er verder niet op in. We gaan naar onze tekst, vers 15. Wat God gereinigd heeft, zult gij niet onrein noemen. Wat zo wonderlijk is, gemeente, in het volksleven van Israël, dat toen de Heer Jezus zijn werk heeft volbracht en dat alles klaar lag om toegepast te worden, dat de Heere God, de verbondsgod, niet in die versmalling van het verbond met Israël bleef staan. God gaat ook weer een hereniging brengen tussen die 12 stammen, maar ook een verbreding waarin de heidenen begrepen zouden worden. En daarin ging dan de Heilige Geest niet alleen Cornelius de Heilige Geest geven, maar uiteindelijk ook Petrus zelf. Niet alleen Cornelius kreeg een preek, maar ook Petrus kreeg een preek. Het blijkt zo mooi in die uitroep van vers 28. Maar God heeft mij laten zien. Gemeente, dat mag u wel even wegen. Dat op een gegeven moment, als dan Petrus op een bijzondere manier bij Cornelius binnen is, dat hij zegt, maar God heeft mij laten zien. En daarom durfde hij bij deze heiden in zijn ogen over huis te komen. Ik mag u niet onrein of onheilig noemen. Nou, gemeente, wanneer noemen wij elkaar onrein of onheilig? Is daar veel moeite voor nodig om een ander wat afkeurend te bekijken? Als omdat u wat andere gezinsregels hebt, andere dingetjes erop nahoudt, een ander karakter hebt. Nou mensen, er is niks voor nodig om vreemd naar elkaar te kijken. En ook Petrus had iets nodig dat de Heilige Geest als het ware hem de ogen extra opende voor het feit dat God zijn heil ook veel breder wereldwijd ging uitdragen. Ja, wat zag Petrus dan, zegt u? Welke preek kreeg Petrus dan? Nou, dat God niet ooit Israël had aangenomen om iets van hen. Nee, de geest van God was er al vanaf de grondlegging van de wereld. Het koninkrijk van God was er al vanaf de grondlegging van de wereld. De schepping van Israël als een bijzonder volk met een voortrekkersrol in deze wereld is ook een schepping van de Heilige Geest. Maar het zou niet bij Israël beperkt blijven. Gods koninkrijk is immers overal. En dan zegt Petrus het, God is geen aannemer van personen. Het Joodse volk, de 12 stammen, hadden geen streepje voor op de rest. De heiden en de Jood, het werd gelijk getrokken, dat zullen we nog gaan zien. Maar tegelijkertijd, gemeente, is wel eens in uw gedachten opgekomen, oh, nou moeten al de volken van deze aarde, die moeten één ware God leren dienen. God zal ooit alles worden en in allen. Gemeente, is het wel eens door u heen gegaan? Wat heeft de Heilige Geest dan nog veel werk te doen? U kent het protest van Petrus. Ik heb nooit gegeten iets dat algemeen, dat staat in het Grieks koinon, of onrein was. Hoe moet het opgevat worden? Nou, verbind die woorden slachten en eten eens met elkaar. Het verwijst namelijk geestelijk of figuurlijk naar een gemeenschappelijke maaltijd. Slachten en eten, het verwijst naar een gemeenschappelijke maaltijd. En ik zal het iets anders zeggen. En dan komt er wat meer zicht op, hoop ik. Petrus zei eigenlijk, ik heb nooit met ongewassen handen offervlees gegeten of een onrein dier gegeten in het huis van een heiden. Ik heb nooit restanten offervlees gegeten die bij wijze van spreken op de markt doorverkocht werden, dat aan de afgoden geofferd was. Het had dus niet alleen te maken met alleen dieren, het had te maken met een offercultus waar ook offervlees aan de afgoden gewijd waren. Iets waar Petrus een enorme weerzin tegen had. Jonge mensen, ik kom ook nog even terug op het waar ik mee begon, op dat broodje ham of broodje varkensvlees. Petrus die bedoelde niet te zeggen, ik heb nooit de spijswet van Leviticus 11 of Deuteronomium 14 overtreden. Door onreine dieren te eten uit oogpunt van hygiëne of medische besmettelijkheid. Ik denk wel eens, Petrus zal in zijn leven best veel vis gegeten hebben, want hij was een visser. Zeker. Het heeft wel echt zijdelings mee te maken, de spijswet. Het kosher eten, misschien wel eens van gehoord, dat heeft natuurlijk Israël ook benadrukt, maar het was er ook al voor. Het was er ook al voor de vorming van het volk Israël. Denk eens aan Noach, dat hij reine en onreine dieren ook benoemde. Opvallend is wel dit, ik weet niet, in onze tijd is het enorm ook populair van, ja, vlees eten, het is te duur, of het is minder gezond. Hele discussies daarover. Opvallend is wel dit, dat wat God als rein beschouwde, dat is nu wel ontdekt, dat zou toch echt hygiënischer zijn voor de mens om dat te eten. Het zou met preventie te maken hebben. U zegt, noem eens een paar voorbeelden. Nou, ik heb mijn best gedaan. Ik ben niet compleet. Kijk, wat is een omnivoor? Een omnivoor, dat is een alleseter. Die soortgenoten aantrekken. Stel je voor, je hebt een varken, dan heb je in de buurt ook altijd een rat. Allebei een alleseter. En wordt dan de hygiëne wel gewaarborgd? Neem bijvoorbeeld roofdieren als een arend en een leeuw. Ze laten heel vaak doodaas achter. Bron van besmetting, onrein dier, mocht niet gegeten worden. En ik las ergens dat bijvoorbeeld bij varkensvlees is de kans op lintwormen groter dan bij koeienvlees. Nou, en ga zo maar door. Ja, in onze tijd vaak heel actueel. Maar we kunnen niet uit Handelingen 6 en 7, daaruit kunnen we niet afleiden, of ook Handelingen 10, 11, we kunnen daar niet afleiden dat we dat niet wel of niet mogen. Het gaat niet direct hier over de spijswet. Gemeente, ik keer terug naar het visioen. Wat bedoelde God eigenlijk met dit visioen? Want ja, het is niet een gewone kerkdienst. Er zijn natuurlijk mensen die wel graag iets bijzonders willen. Je zou zeggen, nou, ik zou ook wel eens zo'n vertrekking van zinnen willen hebben, zo'n geestvervoering. Maar ik heb het ook te doen met het dagelijkse, wekelijkse uitleg van het woord en de toepassing daarvan. Gemeente Petrus die stond voor een bepaalde grote zaak. Hij moest een verbreding in zijn hersenen gaan toepassen. En God gebruikt daarvoor iets extra's. En is de grote vraag naar ons toe van, ja, wat bedoelde nou God met dit visioen? Gaf God toestemming om de Joodse offercultus met reine dieren voor te zetten? Nee. Op Golgotha was het grote offer gebracht. De tempeldienst was overbodig geworden. En na 40 jaar zou de tempel toch verwoest worden in 70 na Christus. Dus dat kan het niet zijn. Werd toestemming gegeven om de heidense offercultus met onreine dieren te beginnen? Nee, want er mocht ze nog steeds niet met andere en meerdere goden geofferd worden. Dat ook niet. Nou, drie dan. Mocht Petrus dan voortaan slachten en eten en daarmee een mengsel van Joodse en heidense eredienst voorstaan? Nee, dat mocht ook niet. Wat dan wel? God wilde duidelijk maken, gemeente, dat Jood en Heiden in Christus even rein waren. Welke geloofspraktijk zij erop nagehouden hadden. Zeker, het vroeg om bekering tot de ene ware God, maar van iemands rieten, ja, dat was alleen Christus Jezus en dien gekruisigd en die opgestaan. Dus wat je ook, wat voor een verleden je ook gehad hebt. Eenheid in Christus tussen Jood en tussen Heiden. Maar wel met behoud, en nu komt het ook, wel met behoud van de dienst aan de ene ware God. Jezus had het gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En van deze zaligheid in Jezus Christus, daarover zou Petrus gaan vertellen in het huis van Cornelius. En daarop zou de Heilige Geest bovenop vallen. Nou, gemeente, wij kennen ook verkruimeling met de kerk in Nederland. Je zou bijna zeggen, komt geen einde aan. In zomermaanden mag ik hier zo preken bij u en ik zie nu voor het eerst dat u gezamenlijke dienst belegt. Weet u dat het mij heel goed doet, want de avonddiensten waren niet rijkelijk bezet. Ja, elkaar herkennen in Jezus Christus. Hoeveel kan er dan wegvallen? Hoeveel regeltjes? Hoeveel gebruiken? Want ik weet, ik zei, zo begon ik te preken ook, er is ook niets voor nodig om een verschilletje te hebben. Hè? Niets voor nodig. Petrus moest dit ook echt leren. Het geweten van Petrus was behoorlijk strak afgesteld. Want hij zegt in vers 28, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Ik vroeg me af, Petrus, staat dat wel ergens in de Torah? Dat je niet bij een heiden over huis mocht komen? Ja, ik snap het wel, dan ga je eten en dan doe je misschien wel mee aan een aan het eten van vlees, wat aan de afgoden geofferd is, dan wordt het een soort glijbaan. Maar op zich, Petrus mocht echt wel in het huis van een heiden komen. U zegt, wat had Petrus dan, ja, dacht hij niet veel te bekrompen? Gemeente, we kunnen soms heel strikt denken, door tijdgeest, karakter, familiekring, gewoonte, gebruiken. Onuitroeibaar soms. Maar het heeft niets te maken met de ware eenheid in Jezus Christus. Ook Petrus had hier een vorm van een bekrompenheid. Hij had een extra openbaring nodig. Hij had een vertrekking van zijn zinnen nodig. Om hem over deze drempel heen te halen. Kijk, gemeente, er is op zich niks mis mee als mensen in een gemeente wat eenkennig worden opgevoed. Maar als de eenkennigheid van Petrus er eenmaal is, en als hij maar goed eenkennig is op het werk in Jezus Christus, ja, dan is er niets mis mee om de breedte te zoeken. Ja. Moeders, u wilt het ook niet. Als uw kindje een allemansvriend wordt, eerst hechten aan één moeder. En daarna, als het kind groter wordt, dan meerdere dingen anderen verkennen. God was hier bezig om de middelmuur van afscheiding tussen Jood en Heiden weg te nemen. Maar ik zou zomaar een aantal Joden kunnen optrommelen die zouden zeggen, maar wij zijn het helemaal niet eens met deze geestvervoering. Wij willen juist een middelmuur die driedubbel dik is. Kijk, als Mozes, waar de Jood aan vasthield, een doel in zichzelf wordt. Als de tempel van Herodes een doel in zichzelf wordt. Wilden ze niks loslaten, dan ging het gewoon om hout en steen. Dan ging het gewoon met Mozes om een aantal regels, maar toch de plank misslaan. Gemeente, dit visioen had ook een praktisch doel. Want de verschillen die moesten betrekkelijk geacht worden. Weet je wat zo mooi is? Dat er op het apostelconvent in Handelingen 15... dat er uiteindelijk vier regels overbleven. 4 regels om in acht te nemen tussen Jood en Heiden. Ik noem ze even. Geen bloed drinken. Geen verstikt vlees eten, waar het bloed in zit. Geen hoererij, dat kan zijn geen hoererij afhoereren met afgoden of ook lichamelijke hoererij tussen man en vrouw. En het eten, het vlees, dat aan de afgoden geofferd is. Die 4 regels moesten in acht genomen worden. Je zou zeggen, dat is even weinig. 4 regels. En vervolgens werd gezegd, doe deze dingen niet en het zal je wel gaan. Vaarwel of word gesterkt. Er zei iemand op, als reactie op deze preek tegen me, wat is die Petrus geschrokken. Ja, ik kan me wat bij voorstellen. Maar gemeente, onthoud wel uit welke setting Petrus moest worden losgemaakt om de verbreding te aanvaarden. En hoe zal ik u aantonen in vogelvlucht even? Hoezeer Petrus een Israëliet, een Jood was. In zijn denken. Maar dan eventjes zal ik in vogelvlucht in het volksleven van Israël bepaalde dingen aanwijzen. Jonge mensen, ik doe dit bewust. Want ik zie vaak dat veel kennis in gemeenten verdwijnt. We hebben er gewoon geen tijd meer voor. We moeten toch echt soms ook echt de kaders van de Bijbel, we moeten die soms echt weer weten. Hoe logisch was de reserve van Petrus? Ik ga even naar 1300 voor Christus. Biljam en Balak. En dan probeert men een wicht te drijven. Ja, ze kunnen niet tegen de Israëlieten op. En overwegen ze, laat nu de Moabitische jongens en meisjes, laten ze samen met de Joodse of de Israël jongens en meisjes, laten ze met elkaar dansen, laten ze met elkaar eten, laten ze met elkaar naar bed gaan, laten ze kinderen krijgen en zo dat er een vermenging zou zijn tussen de buurvolkeren. Nou, en God werd toornig en doodde een x-aantal. Nou, dan zit de schrik er toch wel goed in, vindt u niet? Ik ga naar ongeveer 900 voor Christus, Salomo en zijn vrouwen. Allemaal hadden ze misschien wel, de vreemde vrouwen, een afgodsbeeldje. En Salomo aan het eind van zijn leven heeft die afgodentempeltjes bezocht. En wat gebeurde er? Na Salomo scheurde het rijk in tweeën. Gemeente, in het volksgeweten zat de schrik en er goed in. Want ja, door vermenging kwam er ook verdeeldheid. Ik ga weer vogelvlucht naar ongeveer 500 voor Christus. Esra mag terugkeren met zo'n ongeveer 50.000 naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. En hij is heel selectief. Juda en Levi en een paar andere stammen die mochten mee terug. Maar een aantal levieten die waren getrouwd met Canaanitische vrouwen. Esra zei, die gaan niet mee. De levieten moesten scheiden van hun vrouw. U zegt nou. Ik las het voor een aantal jaren terug in het Reformatorisch Dagblad dat de Lemba-stam in Zuid-Afrika een terecht beroep deed op het feit dat zij van deze Canaanitische vrouwen afstamden. Zo lag het toen. Ik ga nog een stapje verder, ongeveer 170 voor Christus. Daar komt een antichristelijk figuur in de tempel. En hij offert een zwijn in de tempel van de Joden. Een antichristelijk figuur. Antiochus Epiphanes. Een varken en een hond werden geofferd. Nou, Wat een moordpartij heeft er plaatsgevonden. U begrijpt het. De schrik zat er goed in. Ik ga nog naar één punt. 90 na Christus. En wat zie ik daar? Daar zie ik dat de Heer Jezus vanuit zijn hoge verhevenheid, dat hij Johannes op Patmos instrueert. En dat hij het zegt, pas op voor het schandaal van Balaam. Oh ja, dat was ook alweer Biliam, Griekse woord voor Biliam. Wij staan de verrezen, herrezen koning, de opgevaren koning, die zit aan de rechterhand, wijst hij dan Johannes op wat er toen gebeurde met Biliam? Ja. En ook waarschuwt hij tegen de Nicolaïten om geen afgodenoffer te eten. Het werd toen aanstootgevend genoemd. En Jezus zei dat hij het haatte. Nou, voelt u wel? Gemeente, als het gaat om het dienen van de ware God. Eerst vanuit de eenkennigheid werd Petrus onderwezen. En daarna moest hij toch echt leren de breedte te zoeken. Maar wel dat eenkennige alleen Jezus vast te houden. In alles wat Jezus zei. Streng en barmhartig. En aan deze feiten kunt u zien, gemeente, hoe groot de doorbraak is geweest. De doorbraak is geweest ook in die tijd. En dan te bedenken dat de geest uiteindelijk één ware God zal overhouden. God zal worden alles en in allen. Is dat niet wonderlijk? Petrus was in zichzelf niet rein. De Jood niet, de heiden niet. Ook Cornelius was in zichzelf niet rein. Al hadden ze allebei de Heilige Geest ontvangen. Maar nu komt het. En dat is ook genade wanneer u het mag zien. Dat toen Jezus het zei tegen zijn discipelen, maar gij, u bent rein. Om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dan ben je niet rein van jezelf. Je wordt niet rein in jezelf. Het is echt ten dele. Maar dan ziet de kerk werkelijk op. Alles wat in Jezus is volbracht. Wat in Jezus is gebeurd. En dan bent u rein om het woord wat hij tot u gesproken heeft. Gemeente, ik denk wel eens dat als het op eenheid aangaat, maar dan een echte eenheid, eenheid op grond van waarheid, dat het alleen dan het is. Vanmiddag sprak ik nog met iemand en dan zeiden we tegen elkaar, ja, waarom hebben we zoveel regels? Waarom moeten zoveel regels in het leven geroepen worden? Nou, hier hebt u een voorbeeld van maar 4 regels. Maar daar waar Gods geest werkt, daar waar vertrouwen is, daar waar de ware eenheid beleefd wordt, dat je rein bent om het woord wat hij tot je sprak, dan kunnen automatisch zoveel regels wegvallen. In vertrouwen, gemeente, werkt het. Is er wantrouwen, dan roept het regels op. En een voorbeeld hebben we natuurlijk in onze regering. Hoeveel regels zijn er niet? Hoe komt dat? Omdat het vertrouwen weg is. Maar hier zien wij zo mooi dat de apostelen vrijmoedig waren om de band tussen Jood en Heiden, om tegen hen te zeggen op grond van 4 regels, vaar wel. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen Psalm 12 en daarvan het 6e vers des Heren. Woord is rein in al zijn spreken. 6e vers van Psalm 12. Gemeente, laten we danken. Levende God, u bent het die uw eigen eenkennigheid, uw eigen monotheïsme aan Abraham geleerd hebt. Maar u hebt zich niet beperkt tot het volk Israël. U bent uitgebreid en u hebt het uitgebreid tot de volkeren. Maar heren, wij voelen zo vaak aan dat in de worsteling om eenheid verliezen wij delen of de waarheid zelf. En in de worsteling om waarheid verliezen we meer dan eens de eenheid. En daarom, o Heilige Geest, u bent het alleen die het ons kan leren. Daar waar de liefde dik is, daar worden fouten niet gezien of dun. Waar uw Heilige Geest sterk aanwezig is, daar worden vele fouten door een mantel van liefde bedekt. Daar waar uw Heilige Geest werkzaam is, daar kunnen heel veel regels gehalveerd worden. Omdat de dingen gaan spontaan, onbevangen, vanzelfsprekend, uit genegenheid. Heren, hoe moet het ooit goed komen wereldwijd? Hoe moet het ooit goed komen als wij zien op het land Israël nieuwe feiten aan het licht? Wat is Palestina? Wat is Israël? Heren, mensen komen daar niet uit. Maar wilt u ook dat land leren dat er geen politieke oplossing mogelijk is? Want in dat land Israël, daar moet de ene ware God gediend worden. En als u daar niet gediend wordt, dan kan men nooit vrede krijgen, maar blijven er oorlogen. Zolang er twee goden zijn in Israël, blijft er oorlog. Maar o Heilige Geest, kom dan en werk door alle vergaderingen heen, door alle besluiten heen. Open de ogen, Heren, van hen die haat opjagen zonder oorzaak, zonder reden. Omdat de media nu eenmaal een machtig middel is zonder te beantwoorden of weinig te beantwoorden aan de werkelijkheid. O kom, Heilige Geest, en wil dat godsvertrouwen in dat land krachtig werken. Dat één God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, overgehouden wordt. Hij die het gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Werk het genadig in ons uit. Werk het genadig in hen uit. En laat u merken dat er nog een vervolg komt. Misschien moet het gaan door oorlogen. Dat uw koninkrijk komt en dat het doorbreekt. Niet alleen de oorlog in Gaza, Israël, maar ook Oekraïne, Rusland. Koning van uw kerk en Heere der Heren. Laat ons uw evangelie verstaan. Geef vele mensen de vrijmoedigheid om dit Godswoord ook te mogen spreken, te durven spreken, in alle vrijmoedigheid en zonder vrees. Geef, Heren, daar waar mensen niet kunnen spreken, dat zij verzonken raken in gebed, dat u een doorbraak wil geven. We weten niet hoe lang al deze dingen nog gaan, maar uw koninkrijk zal komen. Uw volk Israël heeft altijd een voortrekkersrol gehad. Maar als u, Heer Jezus Christus, niet te midden bent van hen, dan kunnen ze niets. Zonder mij kunnen zij niets doen. U hebt het gezegd. En zo geldt het ook voor ons. Heer, heb zo dank dat deze doorbraak ook weer eens opnieuw bepreekt mocht worden. En geef, Heer, dat we ook naar onszelf zullen kijken, wat scheidt ons echt en wat verbindt ons echt. Er is zo weinig nodig om een verschilletje te krijgen. En uw geest is ervoor nodig om de diepste, bedaarde overeenkomst te krijgen, maar dan alleen in een echte omgang met u, Heer Jezus. Niet een God van 3 letters of 5 letters. maar een echte omgang waardoor wij uitstraling krijgen. Uitstraling naar elkaar, in ons gezin, naar onze collega's of vakantievrienden die wij ontmoeten. Of misschien wel met Oekraïners die we niet eens, ja, gebrekkig dan, via technische middelen laten merken wat we denken. Maar die houding, Heer, die allerdiepste houding dat uw lieve geest in ons woont. En van daaruit, u hebt het gezegd, we zullen komen en we zullen woning bij hem maken. En uw heilige geest is toch totaal gevallen op het huis van Cornelius. En u bent niet spaarzaam met uw genade omgegaan. Heel het huis werd u gelovig. O God van alle genade, het kan nog, ook in onze tijd. We leven in een tijd van het individu. Hierheen, daarheen. Maar u bent ook een God van gezinnen. U bent nog steeds de God van kerken, meervoud. En we bidden u, Heere, laat versmelten, laat eenheid zijn. Eenheid op grond van doorleefde waarheid. En dat tot eer van uw grote naam. Wees met de kerkenraad, kerkenraden. Wees met alle kosters, organisten, allen die een taak hebben. Heer, wilt u ook krachtig de eredienst bevorderen, trouwheid geven in het dienen van u en uw grote naam. En dit alles bidden we u en danken we u. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, laten we tenslotte zingen, Psalm 87 en daarvan het derde en ook het vierde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En ook het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen. 3 en 4 van Psalm 87. eindigen wij met de zegenbede. O Vader, dat ons uw liefde blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie-enig God, u zij, alle eer. Amen.